De kerkenraad deelt u het volgende mee. Dinsdagavond zal de mannenvereniging een jaarvergadering houden. Deze avond begint om 7:45 en dominee Van der Staaij hoopt een inleiding te houden. En dit zo de Heere wil en wij leven.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, in de naam van die God die hemel en aarde uit niets heeft geschapen, die trouw blijft en leeft in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit Psalm 68, het 16e en 17e vers. Psalm 68, vers 16. Gij koninkrijken, zingt Gods lof. Heft psalmen op naar het hemelhof, van oud zijn troon en woning. En het 17e, hoe groot, hoe vreselijk zijt galom, uit uw verheven heiligdom, aanbiddelijk opperwezen. 16 en 17 van Psalm 68. Wij stellen ons onder de tucht van de heilige wet des Heren. En in aansluiting daarop zingen we uit Psalm 95, het derde vers. Zijn is de zee, ze is door zijn kracht met alle drogen voortgebracht. Het moet alles naar zijn wetten horen. En wat er verder volgt, daarna lezen we uit het Johannes Evangelie, het 21ste hoofdstuk, de versen 1 tot en met 14. Johannes 21, vers 1 tot en met 14 is de schriftlezing. Na het zingen van Psalm 95, vers 3 en na het lezen van Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Deze openbaarde Jezus zichzelf wederom de discipelen aan de zee van Tiberias. En hij openbaarde zich aldus: Er waren tezamen Simon Petrus en Thomas, gezegd Didymus, en Nathanael, die van Cana in Galilea was, en de zonen van Zebedeus en twee andere van zijn discipelen. Simon Petrus zeide tot hen, ik ga vissen. En ze zeiden tot hem, wij gaan ook met u. En ze gingen uit en traden terstond in het schip. En in die nacht vingen zij niets. En als het nu morgenstond geworden was, stond Jezus op de oever. Doch de discipelen wisten niet dat het Jezus was. Jezus dan zeide tot hen, kinderkens, hebt gij niet enige toespijs? En zij antwoordden hem, nee. En hij zeide tot hen, werp het net aan de rechterzijde van het schip en gij zult vinden. Zij wierpen het dan en konden hetzelfde niet meer trekken vanwege de menigte der vissen. De discipel dan, welke Jezus lief had, zeide tot Petrus, het is de Heere. Simon Petrus dan horende dat het de Heere was, omgordde het opperkleed, want hij was naakt, en wierp zichzelf in de zee. En de andere discipelen kwamen met het scheepje, want ze waren niet ver van het land, maar omtrent 200 ellen, slepende het net met de vissen. Als zij dan aan het land gegaan waren, zagen zij een kolenvuur liggen en vis daarop liggen en brood. Jezus zeide tot hen, brengt van de vissen die gij nu gevangen hebt. Simon Petrus ging op en trok het net op het land, vol grote vissen, tot 153. En hoewel er zoveel waren, zo scheurde het net niet. Jezus zeide tot hen, komt herwaarts, houd het middagmaal. En niemand van de discipelen durfde hem vragen, wie zijt gij, wetende dat het de Heere was. Jezus dan kwam en nam het brood en gaf het hun en de vis desgelijks. Dit was nu de derde maal dat Jezus zijn discipelen geopenbaard is, nadat hij van de doden opgewekt was.
De tekst voor de prediking voor deze morgen is uit het gelezen schriftgedeelte genomen, Johannes 21 en daarvan het zevende vers. Het zevende vers van Johannes 21 en daar lezen wij Gods woord als volgt. De discipel dan, welken Jezus lief had, zeide tot Petrus, het is de Heere. Simon Petrus dan, horende dat het de Heere was, omgordde het opperkleed, want hij was naakt en wierp zichzelf in de zee. Laten we samen de Heere gaan bidden om zijn zegen over de bediening van zijn woord. En ook in de voorbeden elkaar gedenken. Broeder H.Z. Kranendonk, die nog in het ziekenhuis verblijft na een voetoperatie. En ook andere ernstige zieken. En in de dankzegging zuster Hogeboom Kok, die thuis mag komen na een behandeling. En ook broeder Jaap Wevelander, die 58 jaar is geworden en in Siloa in Moerkapelle verblijft. Laten we samen de Heere bidden en danken. Eeuwige en almachtige God, wij zoeken uw heilig aangezicht nu we samen hier in deze kerkdienst bij elkaar mogen zijn. Op de dag die gij apart hebt gezet, waarop wij afstand mogen nemen van onze dagelijkse werkzaamheden, waarop wij die dingen aandacht mogen geven waar onze ziel zo'n groot belang bij heeft. En Heere, geef dat we ook werkelijk afstand zullen nemen, zullen kunnen nemen. Dat de dingen van het dagelijkse leven ons ook niet vandaag achtervolgen. En geef, Heere, dat uw zegen ons deel mag zijn deze dag, want daar gaat het immers om. Wij kunnen wel een kerkdienst houden en we kunnen naar onze gewoonte opgaan, naar uw huis. Als mensen kunnen we deze dingen doen, maar als het daarbij blijft, Heere, bij dit mensenwerk, dan heeft deze kerkdienst geen nut. Dan zal het tegendeel eerder het geval zijn dan als het niet verandert. Zal deze kerkdienst nog eens tegen ons moeten getuigen. Dat u wel gesproken op hebt, maar dat wij het niet hebben gemerkt. En dat is met alle dingen zo, Heere, ook in alle moeite en zorgen van het leven, alle kastijdingen, alle straffen die een mens krijgt, als u slaat, maar als we geen pijn voelen, dan zal het ons oordeel alleen maar zwaarder maken. En daarom bidden wij u, wil ons vereren met een bezoek uit de hoge hemel. Wil in ons midden zijn. Wil ons het ook doen ervaren dat u er bent. En heren, dan hebben wij dat middel nodig wat we vanuit onszelf niet kunnen maken. Wat we van u moeten krijgen, dat is het waarachtige geloof. Dat u door uw geest dat geloof inplant in onze harten. Maar dat u dat ook werkzaam doet zijn. Wij zijn van nature geestelijk blind, waardoor wij niet zien wat u ons openbaart. We hebben van nature van die verdorde handen, waardoor we niet kunnen aannemen wat u ons ook aanbiedt. We zijn verlamd aan beide voeten, zodat we niet kunnen gaan tot u die ons nodigt. Ja, we zijn, zo zegt uw woord, geestelijk dood door misdaden en door zonden. Machteloos gebonden in de banden van de dood en van de duisternis. En Heere, schenk ons daar ook een indruk van. Juist ook als wij, net als de discipelen toen, geconfronteerd worden met uw aanwezigheid. Zij herkenden u niet. En dat is ook vandaag de dag niet anders, Heere. U staat in het gewaad van uw woord voor ons. Maar we zien het niet. En we merken het niet op als we met onze natuurlijke ogen kijken. En dan zien we helemaal niks als we alleen zo kijken. Dan hebben we wel gezongen, God de Heere regeert, dat gaan we zo zingen, maar dan zien we er niks van. Dan hebben we gezongen dat u een troon gevestigd hebt in de hemel, maar we merken er niet op. Want als we alleen met die ogen zien, Heere, dan zien we hele andere machten aan het werk. De machten van de duisternis, de machten van de wereld, van de boze, van de zonde. En wat kan uw kerk daar het ook moeilijk mee hebben, Heere? Als ze om zich heen zien en als ze ook in zichzelf zien. Waar zoveel krachten gaande zijn die zo tegengesteld zijn aan wat uw heerschappij vermag. Wij zien u nu nog niet dat u alle dingen onderworpen zijn. Maar schenk ons ogen des geloofs, zodat we met de Hebreeën schrijver kunnen zeggen, maar wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Heere, wilt u ons zo bezoeken, met uw genade, met het geloof dat we nodig hebben om ook werkelijk baat te hebben bij de kerkdienst, bij het gepredikte woord. En u weet wat we nodig hebben, Heere, als wij nog onbekeerd zijn, als ons hart onveranderd is, onvernieuwd. Als we nog leven voor het hier en nu, als we nog zonden aan de hand worden gehouden, als we leven alsof er geen dood is en geen eeuwigheid, geen alziende God, geen rechter van hemel en aarde, Heere, wilt u ons stilzetten, voordat wij te laat erachter kunnen komen dat u God bent. Dat u schepper, dat u rechter bent. En dat we de deur gesloten bevinden. Heere, bekeer ons tot u. Schenk ons een nieuw hart, een nieuw leven. En Heere, geef dat als we enigermate tot de ontdekking zijn gekomen dat deze wereld voorbij gaat. En al die begeerlijkheden van de wereld. En dat de zonde het loon uitbetaalt wat wij hebben gediend. Namelijk de dood. En als we in beginsel onrustig zijn gemaakt en u hebben leren zoeken omdat we u missen, Heere, wilt u ons dan leiden, ook bij de hand, ook deze ochtend, en geven dat het woord zijn kracht mag doen. Doe dat ook in het leven van uw kinderen, Heere, die uw genade in beginsel mochten leren kennen, maar bij wie het ook allemaal weer zo toegesloten kan liggen. Die hun eerste liefde hebben verlaten, die zo ver leven buiten de gemeenschap met u. En daardoor weer zo verblind zijn en verduisterd zijn in hun verstand, verachterd in de genade. En wat komt daar dan allemaal voor in de plaats, Heere, als dat tere leven gaat ontbreken? Dan zijn er overblijvende zonden en zwakheden die het woord voeren. Dan zijn er de boze lusten des vleeses. Dan is er de boze die ons in zijn macht heeft. Heere, wilt u het veranderen? En geven dat ons die ogen geschonken worden die ook Johannes geschonken werden toen hij zag, het is de Heere. En wilt u door uw woord en geest het oude toch weer eens nieuw maken. En dat we hersteld mogen worden in de gemeenschap met u. Heere, wilt u ons zo nabij zijn in dit uur? Wilt u ons bewaren voor de boze en de zonde, maar ook onze zonden genadig vergeven, ook van de afgelopen week. De schuld ook verzoenen die op ons leven ligt. Denk aan ons in uw genade, Heere. En wilt u geven dat het oog mag gericht zijn op hem, die niet alleen gestorven is, maar wat meer is, die is ook is opgewekt. En die in gerechtigheid heeft aangebracht, waardoor het eeuwige leven mogelijk is. Heer, we bidden u voor elkaar in alle omstandigheden van het leven. In de moeite en in de zorg, in de rouw en het verdriet. Wilt u aan een ieder gedenken die het moeilijk heeft, op wat voor wijze dan ook. Mogen we in het bijzonder ook aandacht vragen, Heere, voor mensen die in hun huwelijk of in hun gezin zorgen hebben. Of die in hun huwelijk de kinderzegen onthouden werden. Heere, wat kan dat ook een verdriet zijn, dat gemis, dat ook bij het ouder worden zwaarder kan wegen. Als er niet alleen geen kinderen zijn, maar ook geen kleinkinderen. Als mensen soms heel alleen overschieten in deze wereld. Heere, wilt u daar ook uw genade betonen en een bezoek brengen. We bidden u, Heere, voor allen die door ziekte en zorgen getroffen zijn, lichamelijk of psychisch. De gehandicapten. Verstandelijk of lichamelijk of meervoudig. Zij die nog thuis wonen of elders verzorgd worden. Gedenk hen die hen ook mogen en moeten verzorgen. Geef krachten om ook deze weg te gaan en om deze taak te kunnen volbrengen. We bidden u ook, Heere, voor hen die in de zorg arbeiden. Alle artsen, verpleegkundigen, verzorgenden. Alle degenen die ondersteunend werk verlenen. Heere, wilt u hen krachten geven om dit zo moeilijke, maar ook zo mooie werk te kunnen doen in dienst van de naaste. Mogen we heel in het bijzonder bidden, Heere, voor onze broeder Kranendonk, die nog in het ziekenhuis verblijft na een voetoperatie. Heere, wilt u geven dat hij zover herstellen mag en dat alles weer zo mag gaan dat hij thuis mag komen bij zijn vrouw. Gedenk hem en gedenk ze beiden. Ook op hun leeftijd, ook bij het ouder en minder worden. Geef dat hij baat mag hebben bij de behandeling. Bovenal dat hij er geestelijke lessen uit mag leren. We danken u, Heere, dat zuster Hogenboom thuis mocht komen na een korte behandeling in het Erasmus. U hebt het tot hier wel gemaakt. U hebt gegeven dat de behandeling mocht slagen. Geeft u ook haar daar de dankbaarheid voor die ze nodig heeft om deze dingen ook te kunnen verwerken. We bidden ook voor broeder Jaap Bevelander, die in Siloa verblijft. Heere, wilt u ook met hem zijn, ook in zijn omstandigheden, ook nu hij weer een nieuw levensjaar mocht ingaan. Wilt u hem sparen en dragen en geven dat hij ook van uw aanwezigheid, dat hij uw aanwezigheid mag bemerken in zijn leven. Wil hem uw genade schenken, Heere, zodat hij ook met zijn vermogens dicht bij u de Heere mag leven. Heere, zo hebben wij u veel te bidden. We hebben geen verdiensten, we hebben geen waardigheden. Wilt u met ons zijn, ook in alle zegeningen van deze tijd? Wilt u ons dankbaarheid geven voor alle voorspoed, alle zegening die we mogen ontvangen? We bidden u, Heere, voor de vaders en de moeders met hun kinderen. We bidden u voor de jongeren in de kerk. Heere, wil ook hen door uw woord en geest overtuigen van die dingen die ze nodig hebben om niet alleen door het leven te kunnen, maar ook eenmaal uit het leven te kunnen. Wilt u beslag leggen op hun hart, beslag op hun leven. We bidden u ook voor de allerkleinsten in de kerk en ook die nog niet naar de kerk kunnen. We bidden u voor het nog ongeboren leven. Heere, wilt u ook daar uw vleugelen genadig over uitbreiden. Bescherming en genade bieden en ons verblijden door uw daden. Heere, zegen zo ons samen zijn. Neem weg alles wat de loop van uw woord in de weg kan staan. wilt u ons een gezegend uur schenken en dat uit genade alleen en om Jezus wil. Amen. Psalm 98, de versen 1 en 8 gaan wij zingen. Psalm 99, vers 1 en 8. God de Heere regeert. Beeft gij volken, eert zijn hoog bestel die bij Israël tussen Gerubs woont. En het achtste. Geef dan eeuwig eer, onze God en Heere. Klimt op Sion, toont eerbied waar hij woont. 1 en 8 van Psalm 98. Aan het einde van de prediking na het amen zingen wij Psalm 25, het tiende vers. Hoed mijn ziel en red ze uit noden. Maak me niet beschaamd, o Heere, want ik kom tot u gevloden. En wat het verder volgt uit het tiende vers van Psalm 25, wat we na de prediking met elkaar zingen. Geliefde gemeente, jonge mensen, we hebben net een aantal psalmen gezongen die verwoorden dat God regeert. Die laten zien dat er een troon in de hemel is, waar de gebieder der volken op zit. Maar als wij om ons heen kijken, in deze wereld, is het dan altijd wel te zien dat God regeert? Is het dan wel duidelijk dat Hij de macht heeft in hemel en op aarde? Of is het dan niet veel meer duidelijk dat er andere machten zijn die het voor het zeggen hebben in deze wereld? Bij al het goede dat er op te merken is, ook in onze maatschappij, maar er zijn toch zoveel dingen die de macht en de heerschappij van God tegenstaan. Kijk eens in de ziekenhuizen bijvoorbeeld. Is het daar altijd duidelijk dat God regeert? In de verzorgingshuizen, in de gehandicapteninstellingen. Is daar het ongeboren leven altijd veilig? Is het gehandicapte leven daar onbedreigd? Of het oude en gebrekkige leven? Dat is toch iets wat we in de schrift vinden. De beschermwaardigheid van het leven. Nou is dat te zien in onze maatschappij, dat dat de boventoon voert. Waar kun je het aan zien in de politiek dat God regeert? Bij al het goede dat er te noemen is. Maar gaat het daar vaak niet om macht en om eer? Of als je kijkt naar de rechtbanken, waar recht gesproken moet worden, bij al het goede dat er te vinden is, er is daar vaak niet veel onrecht. Struikelt het recht vaak niet op de straten? Is het daar te zien dat God de hoogste majesteit, de hoogste rechter is? En hoe is het in de banken en in de beurzen, waar het geld de boventoon voert? Is daar niet vaak veel begeerte, hebzucht? De rijken worden maar rijker. Is het daar te zien dat God regeert? En zo kunnen we wel doorgaan, gemeente, in allerlei onderdelen van ons maatschappelijke bestel in deze wereld. Kunnen wij het zien dat God regeert? Of als je naar de kerk kijkt, in Nederland, wereldwijd, is het daar te zien dat God regeert? Bij al die verdeeldheid die er is? Bij al die verschillende soorten uitleg van de schrift? Iedereen heeft wel een eigen mening met dezelfde Bijbel. Is het dan te zien dat God regeert? Of als je naar je eigen leven kijkt, naar je eigen hart, kunt u dan zeggen, ja, God, de Heere, regeert? Of is daar zoveel mis dat je met vrees in je hart moet zeggen, er zijn andere machten die mij gevangen houden, die over mij regeren? En toch zegt de psalm, God de Heer regeert. En de Hebreeën schrijver zegt in hoofdstuk 2, wij zien niet, nu nog niet, dat hem alle dingen onderworpen zijn. Als je met natuurlijke ogen kijkt, dan zie je dat niet. Dan zie je niet dat alles aan de macht van de Heer en van de Heer Jezus onderworpen is. En dan zegt de Hebreeën schrijver, maar wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. En dan ziet hij door het geloof, wat het natuurlijke oog niet ziet, maar met het geloofsoog. Dan zegt de schrijver, wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. En dat zag deze Johannes, die het evangelie schreef, en die als eerste oog kreeg voor die vreemdeling die aan de oever van de zee stond. Het is de Heere. En we gaan nou samen luisteren naar een aantal aspecten over die woorden. Allereerst letten wij op de aanleiding van die woorden. Waarom zei Johannes dat? En waarom zei hij dat nou tegen Petrus? De aanleiding. En ten tweede ook de uitwerking van die woorden. Simon Petrus omgordde zichzelf en wierp zichzelf in de zee. Dat was de uitwerking van die woorden, het is de Heere. Het is dus Johannes die voor het eerst, die als eerste zag dat het de Heere was. Die vreemdeling die daar aan de oever van de zee stond. Ineens ging bij hem het licht op. Want er waren natuurlijk een aantal onverklaarbare dingen gebeurd. Zo hebben we ook de afgelopen weken gehoord. Dat was het eerste wonder dat die discipelen heel de nacht gevist hadden. Het waren vakmensen, ze wisten precies hoe ze moesten vissen, maar toch bleven die netten leeg. En dat heel de nacht niet één visje werd gevangen. Dat was het eerste wonder. En een tweede wonder, wat we ook wel een wonder zouden kunnen noemen, is dat die discipelen zonder tegenspraak het net aan de rechterzijde uitwierpen op advies van die vreemdeling. Een heel ongebruikelijke manier van vissen, maar ze deden het. Zijn woord had zoveel gezag. Ze deden direct wat hij deed. Ook al een wonder. En dan het derde wonder waar het met name om ging. Dat toen ze dat deden, de raad en dat bevel van die vreemdeling daar op de kant opvolgen, dat hun netten vol waren. Dat ze het bijna niet konden trekken. Vol met grote vissen. En nou is er in deze geschiedenisgemeente ook nog een vierde wonder. En dat laat ik nog even liggen. Daar mag u en daar mag jullie even over nadenken. Wat het vierde wonder is in deze woorden die we gelezen hebben, het schriftgedeelte vanochtend. Maar het is dus Johannes die als eerste zag, met ogen des geloofs zag, wie deze vreemdeling was. Hij noemt zichzelf niet bij name, de evangelieschrijver, dat doet hij nooit. Hij geeft een omschrijving van zichzelf. De discipel dan, welken Jezus lief had. En dan moeten we goed op dat woordje welken en dan goed op die en letten. Welken, met een en erachter, Jezus lief had. Daar gaat het niet om de liefde van de discipel van Johannes voor Jezus. Dan zou die en er niet moeten staan, dan zou er staan de discipel welke Jezus lief had. Maar het gaat om de liefde andersom. Een bijzondere liefde van de Heer Jezus voor deze discipel. Zo omschrijft Johannes zichzelf. Hij noemt zijn eigen naam nooit in zijn evangelie, maar hij zegt altijd de discipel dien Jezus lief had, of welken Jezus lief had. Jezus had met name deze discipel lief. Natuurlijk heeft de Heer al zijn discipelen en discipelinnen lief. Maar er zijn er die een bevoorrechte positie kregen. Er zijn in de discipelkring van die 12 de 3 geweest. Petrus, Jacobus en ook deze Johannes. Die een bevoorrechte positie hadden. Zij mochten met de Heer Jezus mee de berg der verheerlijking op. Terwijl de andere 9 achter moesten blijven. Deze 3 mochten mee de kamer in het huis van Jairus, waar het dode dochtertje op haar bed lag, terwijl de anderen buiten moesten blijven. Deze 3 mochten mee de hof van Gethsemane in, terwijl de anderen achter moesten blijven. Ze hadden een bevoorrechte positie. En van die drie had deze Johannes het voorrecht om een bijzondere liefde van de Heere te ontvangen. De discipel welken Jezus lief had. Hij leefde het dichtst bij de Heere Jezus. Hij was het die in de paaszaal aan de borst van Jezus viel toen hij had gezegd: een van u zal mij verraden. Hij zat het dichtst bij de Heere Jezus. Aan de borst van de Heere Jezus, dat wil zeggen dichtst bij het hart van Jezus. En hij had het meest ook van de liefde van Christus geleerd, want hij heeft er in zijn brieven veel over geschreven. God is liefde. Hij wordt ook wel de apostel der liefde genoemd. En het is deze discipel die het eerst opmerkzaam werd, die het eerst doorhad. Het is de Heere. Hij is het die onze netten leeg hield. Hij is het wiens woord wij gehoorzaamden. Hij heeft onze netten weer volgemaakt. Gemeente, dat is inherent aan de gemeenschap met God. Als Gods volk moet klagen dat het zo stil is en dat het zo duister is in het hart. En dat er verachtering is in de genade. Dan komt dat omdat we te ver bij het hart van de Heer Jezus vandaan leven. Dat we niet in zijn gemeenschap leven. Dan zal Gods volk blind worden. Verduisterd in het verstand opnieuw. Dan zal het geestelijke leven stilvallen. Dan herkennen we hem niet. Dan horen we hem niet. Dan leven we niet met hem en niet uit hem. Dan is het dodigheid. Dan is het dorheid. Omdat we die eerste liefde verlaten hebben. Omdat we niet dicht bij het hart van de Heer Jezus leven. Dan zijn we aan de verharding overgelaten. Maar deze Johannes leefde dicht bij de Heer. Dicht bij het hart van de Heer Jezus. Mocht het meest van de liefde van de Heer Jezus ontvangen en ook beleven. En daarom kon hij het zeggen: wij hebben hem lief. Omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Dat kon hij heel persoonlijk getuigen. En het was ook met deze geloofsogen dat Johannes ineens zag wie hij was die daar aan de oever stond. Het is de Heer, zo zegt hij. En dat zegt hij niet zonder reden. Hij heeft niet gezegd: het is Jezus. Dat had hij ook kunnen zeggen, dat was ook waar geweest. Of het is Christus. Of het is de meester. Die titel werd trouwens veel meer gebruikt. De Heere, dat wordt bijna niet gebruikt. Althans zeker niet voor de kruisiging, voor de opstanding. Dan hebben de discipelen het meestal over de rabbi, over de meester. Maar na de opstanding, dan wordt met name deze titel gebruikt. Het is de Heere. In het Grieks de Kyrios. Dat wil zeggen de heerser, de gebieder, de machthebbende. Die hem, die gegeven is alle macht in hemel en op aarde. Het is de Kyrios, de heerser die dat net leeg hield en die het net ook weer vol maakte. Van hem wordt gezegd en getuigd in de schriften met name na de opstanding dat hem alle macht gegeven is. Hij regeert aan de rechterhand van de majesteit Gods. Hij is het lam, staande als geslacht in Openbaringen 5. Die de boekrol uit de hand van degene die op de troon zat nam en het heeft geopend. De boekrol verzegeld met die 7 zegelen, beschreven van binnen en buiten. Waarop de raad Gods het welbehagen in het regeren van alle dingen beschreven staat. Hij alleen kreeg de bevoegdheid, kreeg de macht en de kracht om dat te openen, om in de naam van de Almachtige, de levende God te regeren. Hij heerst. Al is dat dan voor ons natuurlijk ook verborgen. Al zien we het niet in onze wereld. Al lijkt het daar of de duivel het voor het zeggen heeft. En als we zoals in ons eigen hart kijken, gemeente, hoe is het dan? Johannes die zegt, het is de Heere, daar spreekt hij een waarheid mee uit. En wij zullen die waarheid als rechtzinnige beleiders hopelijk wel overnemen. Althans, dat mag ik toch veronderstellen, jongeren en ouderen, dat als je naar de kerk komt, dat je dat in ieder geval beleidt. Het is de Heere. Dat Jezus de Heerser is. Dat God regeert. Als een rechtzinnige beleider zullen we hopelijk die woorden wel op onze lippen nemen. Maar gemeente, daarmee is nog niet zo heel veel gezegd. De Heer Jezus zelf heeft een keer getuigd. Niet in ieder die daar zegt, Heere, Heere, zal ingaan in het Koninkrijk der Hemelen. Dus alleen die lippenbelijdenis dat Jezus Heere is en dat God regeert, alleen die belijdenis doet ons niet zoveel nut. Niet in ieder die daar zegt, Heere, Heere, zal ingaan in het Koninkrijk der Hemelen, maar die daar doet de wil mijns Vaders die in de hemelen is. Maar dan moet de vraag gesteld worden, persoonlijk, in ons hart, waaruit blijkt het nu dat Jezus Heer is? Dat wij belijders zijn van deze waarheid? Dat God koning is? Dat de Christus heerst over het wereldrond? Als wij nog in onze zonden leven, als wij nog voor de dingen van de tijd leven, als we leven alsof er geen God en geen eeuwigheid is, dan kunnen we wel zeggen, Heere, maar dan heeft dat niets te betekenen. Dan zal die mondbelijdenis, die lippenbelijdenis nog eenmaal tegen ons moeten getuigen, want we hebben het wel gezegd, we hebben het wel beleden, we hebben er wel met de mond over gesproken. Maar in ons hart en in ons leven bleek het niet. En dan klaagt de Heer zo vaak over een volk dat wel met de lippen hem eert, maar hun hart houdt zich verre van hem. Die klacht kan ook voor Gods volk moeten gelden. Die het ooit wel eens met waarheid in het binnenste hebben mogen zeggen. Mijn Heer, zo heeft Thomas eens gezegd. En mijn God. En ook Petrus heeft van die rijke woorden op zijn lippen genomen. Gij zijt de Christus, gij zijt de Zoon des levende Gods. Maar wat heeft de macht van de boze hem weer in de greep gekregen? Toen de Satan hem zifte als de tarp. En toen hij ontkende dat Jezus Heer is. Kan het weer ver weg zijn. Ook in het leven van hen die genade mogen kennen. Het is de Heere, zo zegt Johannes. En als we dan letten op die aanleiding, gemeente, dan moeten we ook kijken, tegen wie zegt hij dat dan? De discipel dan, welken Jezus lief had, zeide tot Petrus. En waarom nou tot Petrus? Terwijl ook die anderen daar in die boot zaten. Thomas en Nathanael en zijn broer Jacobus en nog twee anderen. Het zal er wel mee te maken hebben, gemeente, dat Johannes met zijn grote hart, want dat had Johannes, dat als je zijn brieven leest, dan zie je een man met een groot hart, een man met mededogen, innerlijk bewogen over zijn medemensen, van harte bewogen met de ziel en de zaligheid ook van zijn zielenvriend Petrus, met wie hij zo vaak had opgetrokken. Hij was er immers bij geweest, daar in die zaal van Caiaphas. Hij heeft daar Petrus zien zitten, bij het vuur, bij die Romeinse soldaten. Hij heeft het gehoord hoe dat deze discipel ontkende dat hij bij Jezus hoorde. Hij heeft hem horen vloeken. Hij heeft hem een eedzwering horen uitspreken. Ik ken die mens niet. Ik hoor niet bij die man. Maar Johannes heeft ook Petrus naar buiten zien gaan. En hij heeft hem ook bitter zien wenen. Hij heeft gezien hoe gebroken dat de discipel was. Door die verschrikkelijke verloochening van zijn meester. En ze hebben ook in die dagen daarna met elkaar toch opgetrokken. En ze hebben met elkaar gesproken. En ook in de weg naar Galilea toe zijn ze samen gegaan. En zeker Simon Petrus had dan wel een boodschap apart gehad van de engel, zegt zijn discipelen en Petrus. En er is ook wel die privé ontmoeting geweest tussen de Heer Jezus en tussen Simon, want zo hebben we dat een keer overdacht. Hij is van Simon gezien of hij is van Kefas of Cephas gezien. Daar is die verloochening ongetwijfeld aan de orde gekomen. Daar heeft de Heer Jezus hem genade bewezen. Maar het zal bij Simon Petrus ook wel gegaan zijn zoals het bij al Gods volk gaat. Dat de Heere hen dan wel de zonden vergeeft. Dat hij hen dat wel belooft. Dat hij dat ook wel toepast aan het hart. Maar dat ze zichzelf die zonden maar niet kunnen vergeven. Zoals David ook altijd bleef klagen over de zonden zijner jonkheid. Tot op zijn sterfbed toe. Zoals Paulus het zichzelf ook altijd heeft aangerekend. Dat hij de gemeente Gods vervolgd heeft en daarom zichzelf de grootste der zondaren benoemde. Gods kind mag dan wel eens zicht krijgen op de vergeving van zonden, maar ze kunnen zichzelf die zonden nooit vergeven. En Johannes heeft dat gezien bij deze discipel, bij zijn zielenvriend. Dat dat hart nog steeds gewond was. Dat hij zichzelf zo schuldig voelde. Dat hij liep te zuchten, deze Simon Petrus. Wat hij nog maar zo kort geleden gedaan had. En juist daarom zei hij tegen Petrus. Omdat hij wist, deze heeft het zo hard nodig. Nog meer dan de anderen. Hij heeft het meest nodig dat hij ziet dat het de Heere is. Juist die gebrokenen van hart. Juist die verslagenen van geest. Juist die voor Gods woord beven. Voor hen krijgt dat woord zoveel waarde. Voor hen krijgt die belofte zoveel betekenis. Dat de Heere wel in de hoogte woont. En in het heilige, maar ook bij dien die van een verbrijzelde, van een vernederde geest is. Dat is een belofte voor de verbrokenen van hart en de verslagenen van geest. En die voor het woord van God beven. Het is de Heer, de Heerser, die alle macht heeft in de hemel en op de aarde. Hij staat daar aan de oever, terwijl zij daar zo aan het tobben en aan het worstelen waren. En als we dan letten, gemeente, op de uitwerking van die woorden, dan zien we dat de tekst zegt dat Simon Petrus, horende dat het de Heer was, omgorde het opperkleed, want hij was naakt en wierp zichzelf in de zee. Dan moeten we dat woord naakt niet letterlijk opvatten. Alsof Simon Petrus helemaal geen enkel kleed aan had. Wat hier wordt bedoeld is, hij had het opperkleed afgedaan. Hij droeg nog wel onderkleding, een linnen doek. Maar zijn mantel, zijn opperkleed, dat had hij afgelegd, want dat was heel onhandig bij het vissen. Maar nu doet hij dat aan. Als hij naar de Heer Jezus toe gaat, want dat is de bedoeling van deze woorden. Hij wierp zichzelf in de zee, dat wil zeggen hij wilde zo snel als mogelijk is daar naar de oever, naar die vreemdeling, naar de Heere toe. Hij kon niet wachten totdat dat scheepje uiteindelijk daar aan land zou worden gebracht. Hij sprong de zee en hij zwom naar de Heer Jezus toe. Maar dat deed hij niet zomaar, hij trok eerst zijn opperkleed aan. Als we daar heel eventjes de vinger bij leggen, gemeente, het vormt niet het hart van de tekst, maar het is ook weer niet een onbelangrijk detail, want die staan er natuurlijk niet in de Bijbel. Al de schrift is nuttig tot lering en tot wederlegging, tot vermaan. En ook in dit detail ligt natuurlijk wel een kleine les. Namelijk deze les, dat Simon Petrus naar de Here toe gaat. Hij komt in de aanwezigheid van de Heer Jezus Christus. In de aanwezigheid van Hem die alle macht heeft. De Heilige, de Majesteit Gods. Voor wie Hij zoveel respect had. Die Hij had mogen leren vrezen. Nou, dan kon Hij daar niet in zijn onderkleed verschijnen. Hij moest gekleed zijn. Hij moest ook in zijn kleding, in zijn houding uitdragen hoeveel respect hij had voor de Heere Jezus Christus. Hij trok zijn opperkleed aan. Hij kon niet naakt naar de Heere Jezus toe gaan in dit opzicht. En dan kunnen wij wel een les uit leren, gemeente, dat als wij in de aanwezigheid komen van de Heere, dat wij in houding, in kleding, in heel ons doen en laten mogen laten blijken dat we beseffen dat we in aanwezigheid van de Heere zijn. Natuurlijk, de Heer is overal. Zijn ogen doorlopen de ganse aarde. Er is geen plaats waar de Heere niet is. Maar er zijn ook plaatsen, er zijn ook momenten waar de Heere heel in het bijzonder aanwezig is. Op dit moment bijvoorbeeld, in de kerkdienst. Want zo zegt de Heer het toch, waar twee of drie in mijn naam bijeen zijn, daar ben ik in het midden. Heel bijzondere momenten dat de Heer in het gewaad van zijn woord, zo zegt Calvijn, voor ons staat. En als dat dan zo is, volgens de Bijbel, dat de Heere hier door woord en geest in het gewaad van zijn woord voor u, voor jou staat, dan mogen we een voorbeeld nemen aan deze Simon Petrus, die niet in zijn werkkleding naar de Heere toe ging. Die zich aankleedde. En die op deze manier uitdrukking gaf aan zijn respect, aan zijn eerbied voor God. Wie er weet van heeft dat de Heere met name in de kerkdiensten werkzaam is, aanwezig is. Wie door het geloof wel eens iets heeft mogen zien van de Heere Christus die in het gewaad van het woord hier voor u staat. En die spreekt dat het God zelf is die aan het woord komt. Die zal niet in de kleren hier naartoe komen waarmee die naar de tuin gaat. Of waarmee die op vakantie gaat. Maar die zal in zijn kleding en in zijn houding uitdragen dat hij besef heeft van de aanwezigheid van God. En dat is toch een van de middelen die God ons gegeven heeft, als we die middelen hebben. Kijk, er zijn natuurlijk mensen in Afrika, die hebben maar één stel kleren. En dat is dan vaak ook nog eens gescheurd en vervuild. Dan mag je zeggen, nee, dan zit het ook niet in de buitenkant, dan ziet de Heer het hart aan. Dan is het belangrijk natuurlijk dat zo iemand ook naar de kerk mag. Dan zal zo iemand nooit geweigerd moeten worden, omdat hij maar één stel kleren heeft. Dat begrijpen we. Maar wij moeten hier in onze omstandigheden maar niet te snel zeggen, ach, het zit niet in de buitenkant. Nou, of het in de buitenkant zit, dat laat Simon Petrus hier zien. Hij omgordde het opperkleed. Hij zorgde dat hij gekleed was. En zo hebben wij ook de mogelijkheden, gemeente, om in een kerkdienst te laten zien dat we respect hebben voor hem die hier in het gewaad van het woord voor ons staat. Door niet in je vrije tijdskleding te komen. En je mag best wel zondagse kleren hebben. Dat lijkt ouderwets, gemeente, maar dat is het niet. Want vanuit deze woorden kunnen we die lijnen echt wel trekken. En dat is op meer plaatsen in de schrift duidelijk. Mensen kleden zich tonen respect uit hun houding. Voor die bijzondere momenten dat de Heere in het midden is. Je ziet dat mensen zich neerbuigen. Je ziet dat mensen in hun houding laten zien dat ze weten waar ze zijn. En gemeente, als dat bij ons anders is, en nou gelukkig hebben we daar niet heel veel over te klagen, maar laat ieder maar voor zichzelf nadenken waarom je dat dan doet of niet doet. Maar als dat bij ons anders is, als wij denken van nou maakt het uit wat voor kleren ik aantrek, dat bepaal ik zelf wel. Of als je in de kerk wel eens lekker weg zit te dommelen en je doet je ogen dicht. Of je ligt misschien met je hoofd op de bank. Of je gebruikt je Bijbeltje als een kniesteun en nog meer van dat soort dingen, gemeente, dan laat je wel duidelijk zien dat je geen kennis van God hebt. Dat je niet weet van de majesteit, van de heiligheid van God. Dat je niet weet waar je bent als je dat in de kerk doet. Dan ontbreekt het je aan dat oog wat Johannes had, wat ook Simon Petrus kreeg. Het is de Heer. Want als we met zo'n oog gaan zien en vanuit dat besef naar de kerk komen, dan is het te zien aan onze houding. Dan is het te zien aan onze kleding. En dan ga ik daar voor de rest geen details over noemen, hoe en wat en hoe lang of hoe donker of hoe licht. Dat mag u zelf beoordelen. Maar het zal te zien zijn. Dat is vanuit de schriften wel heel duidelijk. Maar dat is een detail uit deze tekst, gemeente, die ik nu verder maar laat rusten. Het gaat natuurlijk vooral om wat Simon dan doet, die uitwerking van die woorden. Hij wierp zichzelf in de zee. Met de bedoeling dus om zo snel als mogelijk is bij de Heer Jezus te zijn. En waarom deed hij dat nou? Nou, als we nog eens 3 jaar terugdenken bij die eerste wonderbare visvangst die we ook samen hebben beluisterd, dan zien we ook een reactie van Simon Petrus. En toen de Heere die netten vol maakte, toen kwam Simon Petrus met dat scheepje aan het land en wat deed hij toen? Hij viel aan de knieën van Jezus, zo staat er, en hij zei: Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. We hebben toen gezien, hij bedoelde dat niet heel letterlijk, dat de Heere maar weg moest gaan, maar hij zei daarmee: ik heb geen recht dat ik deel aan u heb en dat u in mij bent. Heere, ga uit van mij, ik heb er geen recht op. Want ik ben een zondig mens. In de nabijheid van de Almachtige, van de Heerser, van de God en Koning van het heelal, voelde Petrus zich zo nietig, zo klein, zo zondig. En vandaar die woorden: Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Maar nu is hij 3 jaar verder. Nu is hij zoveel zonden verder. Nu is hij met name die zonde verder waarvan hij gedacht dat hij dat nooit zou doen. Waarvan hij ook ontkend had, met klem ontkend had: ik zal dat nooit doen. De anderen zouden dat kunnen doen, u verloochenen en u verlaten, maar ik geenszins. Ik ben bereid om met u de gevangenis in te gaan. Ik ben bereid om met u te sterven. Maar het is gebeurd. Hij heeft zwaar gezondigd. Hij heeft zijn meester verloochend. Is hem verlaten. Heeft zich aan hem geërgerd. Is door de zeef van de Satan gevallen. En daarom omgort Simon Petrus dat opperkleed. En daarom werpt hij zichzelf in de zee. Je zou misschien kunnen denken, gemeente, ja, dat was nou weer iets van Simon Petrus. Hè, zijn onstuimige karakter, hij is weer de eerste. Haantje de voorste, hij wil als eerste bij de Heer Jezus zijn. Nou, ik zeg niet dat het er niks mee te maken heeft, want Simon Petrus bleef in zijn karakter grotendeels wel hetzelfde. Scherpe kanten mogen ervan afgaan, maar het karakter wordt nooit bekeerd. Maar aan de andere kant, gemeente, wij weten ook van een geschiedenis dat Simon Petrus niet de eerste was. Toen hij ook samen met deze Johannes op weg ging naar het graf. Hollend, zo staat er dan in de Bijbel. Simon Petrus ging vooruit. Maar hoe dichter hij bij dat graf kwam, hoe zwaarder zijn voeten gingen wegen, om het maar zo te zeggen. En hij ging langzamer lopen en langzamer. En hij werd ingehaald door Johannes. Niet omdat hij moe was, maar omdat alles tegen hem getuigde. En nou kwam hij dichter bij dat graf, waarvan hij dacht dat zijn meester daarin lag. Zijn meester die hij verloochend had. Zijn meester die hij verlaten had. Zijn meester waaraan hij zich geërgerd had. En kon hij nou zomaar bij dat graf komen? Hoe dichter hij bij het graf ging, hoe langzamer hij ging lopen. Toch was hij ineens niet meer Haantje de Voorste. Maar hier springt hij overboord. Vanuit die overtuiging dat hij een zondig mens was. En hij wilde niks liever dan als eerste bij de Heer Jezus zijn. Juist omdat hij een zondig mens was. Al zegt hij het niet, al lezen we het hier niet. Maar dat zal toch de drijfveer zijn geweest. Heere, hier ben ik. Want ik ben een zondig mens. En dat is de daad van het geloof, gemeente. Dat doet niks anders dan toevlucht nemen. Dat is de aard, dat is het karakter van het geloof. Dat is niks anders dan schuilen, dat is niks anders dan vluchten. Er wordt wel eens een onderscheid gemaakt tussen toevluchtnemend geloof en verzekerd geloof. En ik snap dat onderscheid, gemeente, maar toch. Ook het verzekerd geloof doet niks anders dan toevlucht nemen. Dat is de aard van het geloof. Dat schuilt. Dat verbergt zich. Dat vlucht. En de een zal dat met meer zekerheid doen dan de ander. Dat is dan het onderscheid. Maar het geloof zelf is altijd toevluchtnemend van aard. Want David, in de meest sterke psalm noemt hij de Heere zijn toevlucht. Of zegt hij, bij u schuil ik. Dat is het geloof. Nou, dat doet Petrus hier. Bij u schuil ik. Want ik ben een zondig mens. Dieper dan ooit beleeft hij dat. En daarom dieper dan ooit beseft hij, ik moet schuilen. Ik moet vluchten. Ik moet mij verbergen onder de schaduw van zijn vleugelen. En vandaar die onstuimige reactie. Heere, hier ben ik. Ik ben een zondig mens. Gemeente, mogen wij dat kennen? Dat die overtuiging die Simon Petrus hier opnieuw laat zien. En dieper ook laat zien. En u die genade mag kennen. Daar zit toch progressie, daar zit toch voortgang in het geloofsleven. Ze gaan weer dezelfde dingen leren hier aan de oever van het meer van Genezer. Die ze 3 jaar geleden bij aanvang hebben geleerd. Simon Petrus verwoordt het, ik ben een zondig mens. Nou, meer dan ooit beseft hij het. Ik ben een zondig mens. En zo is hij ook gestorven. Als een zondig mens. We zullen het over een paar weken samen gaan overdenken. Als er aan het slot van dit hoofdstuk wordt gesproken over hoe hij de Heere met zijn dood verheerlijken zou. Als een zondig mens is hij gestorven. Als een arme, als een ellendige. Die de toevlucht nam tot de gekruisigde, tot de opgestane Christus. Hoe is dat bij ons, gemeente? Begint u meer te leren wie dat u bent. We moeten maar nooit denken dat we uitgeleerd zijn. En dat de zondekennis iets is van helemaal aan het begin van de weg. En dat je een station passeert of zo. Nee, zo is het niet. Dat zien we niet in het leven van Simon Petrus en van al die andere Bijbelheiligen. Die moesten leren wat het betekende. Steeds meer en steeds weer en steeds dieper ook. Ik ben een zondig mens. En soms moesten ze daar hard voor vallen. En zich hard voor tegenvallen. Maar ook steeds meer leren wie nou de Heer Jezus is en blijft. En dat het nou bij hem vandaan moet komen. En dat blijkt ook wel uit het vervolg, gemeente, want we zouden het nog over dat vierde wonder hebben. Ik weet niet of u het al ontdekt hebt. Waar nou dat vierde wonder in ligt. Dat opmerkelijk in deze geschiedenis. En mijn gedachte ligt dat in vers 12. Jezus zeide tot hen: komt herwaarts. Dat hij ze nodigt. Dat hij ze tot zich roept. Hij had zo heel andere dingen kunnen doen, toch? Hij had kunnen zeggen tegen hen: ga weg van mij. Omdat ze hem verloochend hadden. Omdat ze hem verlaten hadden. Omdat ze zich aan hem geërgerd hadden. Had hij de deur dicht kunnen doen. Had hij gezegd kunnen zeggen: maar ik heb helemaal niks aan jullie. Zoveel jaren arbeid aan jullie zielen ten koste gelegd. En je hebt me verlaten. Je hebt me verloochend. Je hebt je aan mij geërgerd. Wat heb ik aan zulke mensen? Toch weer gedaan wat kwaad is in Gods oog. Je verdient mijn gramschap. Ik doe de deur dicht. Ik wil niks meer met je te maken hebben. En wie van de discipelen had daar kunnen zeggen: Heere, wat doet gij? De Heere zou recht zijn in al zijn weg en werk. Als hij de deur had toegesloten, als hij had gezegd: ga weg van mij. Gij die de ongerechtigheid werkt. Maar nou staat er: komt herwaarts en houdt het middagmaal. Gemeente, daarin zien wij wie deze Heere is. Zijn goedheid kent in het ganzelal geen perk. Als ik nog even de nadruk leg, gemeente, op dat woordje Heere. Het is de Heere. De Heerser. Ik vroeg aan het begin van de preek: waar blijkt dat nou uit? Uit uw leven, uit mijn leven. Laat ik maar met mezelf beginnen. Uit jouw leven. Waar blijkt dat nou uit? Ja, je kunt zeggen: Heere, Heere. En je kunt een mooie lippenbelijdenis hebben. Maar gehoorzamen we hem? Wandelen we in zijn geboden? Waar blijkt het nou uit dat hij heerst? Hij is Heer. Hoeveel kennis hebben we van hem? Hij regeert. En hij zal straks ook rechter zijn. Maar gemeente, hier blijkt met name, dat blijkt uit het hele evangelie, dat deze Heer niet alleen de wetgever is, niet alleen de rechter is, niet alleen de machtige die alles geschapen heeft, waarvoor een mens diep respect en diep ontzag mag en moet hebben, waarvoor een mens wel eens kan vrezen, bang kan zijn. Maar als er over de Heere gesproken wordt, Simon Petrus die zegt dat ook, in het huis van Cornelius, dan zegt hij: welken het land rondging goeddoende. Goeddoende. Het is een goeddoende Heere die alle macht heeft in hemel en op aarde. En als het nou uit uw of mijn leven niet blijkt dat hij Heere is, dat hij heerst, dat we hem volgen, dat we hem dienen, gehoorzamen, hoe komt dat dan? Wat ontbreekt er nou toch aan hem? Is hij het niet waard om gediend te worden? Hij is zo'n goeddoende God. Waarom leef je alsof er geen God, geen Heere is? Waarom ga je nog je eigen gang? Waarom wil je hem niet dienen? Wat mankeert er aan deze Heere, gemeente? Nou, aan hem mankeert natuurlijk niks, maar zal ik u zeggen wat er aan de hand is? Wij willen onze zonde niet kwijt. Wij willen niet buigen. Wij willen onszelf handhaven. Wij willen onszelf niet kwijt. Daarom komt er in het leven van heel veel mensen er niets van om hem te dienen. Zelf handhaven zal we zijn. Maar dan komt er uit dit gedeelte gemeente toch ook weer een ernstige waarschuwing. Als hij dan Heere is, als hem alle macht is gegeven in hemel en op aarde, dan zullen we hem niet kunnen ontlopen, toch? Vroeg of laat zullen we met zijn heerschappij in aanraking komen. En het waren te wensen dat onze ogen hier geopend worden, dat we zien en dat we belijden en dat we beleven. Hij is de Heer. Kom, buigen we ons dan biddend neer. En laat ons knielen voor die Heer die ons gemaakt heeft. En verkoren om zijn woord te horen. Er staat een heel ernstig woord in Psalm 110. Dat hij mensen die geweigerd hebben om te leven bij zijn woord en zijn wet, onder zijn voetbank zal zetten. De voet op de nek van zijn vijanden. Dat hij ze zal verslaan, dat hij ze zal vertrappen. Maar zover is het nog niet. Hij is nu nog die Heere die zegt, komt herwaarts. Komt herwaarts. En dat zegt hij tegen zulke mensen. Die hem verlaten hebben. Die hem verloochend hebben. Die zich geërgerd hebben aan hem. Komt herwaarts. Kan dat u geen moed geven? Arme zondaar die zoveel last heeft van uw hart. Die zo moedeloos wordt als je ziet. Op je boze bestaan. Op de hardnekkigheid van je zonde. Op je onwilligheid, op je ongelovigheid. Komt herwaarts. Houd het middagmaal. Deze ontvangt de zondaars en hij eet met hen. Dat gold niet alleen van die tollenaren en van die zondaren waarmee hij aan de tafel zat, maar ook van die discipelen. Deze ontvangt de zondaars en eet met hen. Daarom hoeft er niemand vanochtend de kerk uit te gaan met de gedachte, nou voor mij kan het niet. Ik heb te lang gezondigd, ik heb te zwaar gezondigd. De Heer zegt het ook tegen een Simon Petrus die hem verloochend en verlaten had, komt herwaarts. Hij breidt zijn handen uit, zo zegt de schrift, tot een wederstrevig volk. Die altijd tegenspreekt, die altijd wederhorig is. Wederhorigen mogen bij hem wonen, zo zegt Psalm 68. Gemeente, krijgt toch eens goede gedachten over God. Want dat zijn ook die goede tierenheden des Heren die tot bekering leiden. Wat de wet en wat het oordeel niet kan, dat doet de goede tierenheid Gods. Komt herwaarts. En als een mens dan denkt, ja maar hoe dan? Hoe krijg ik die vrijmoedigheid? Hoe krijg ik ook die geloofszekerheid? Dat het ook voor mij is. Gemeente, dat is nou een werk van de Heilige Geest. Dat is nou een geheim dat alleen God ons leren kan. Ik heb daar geen formule voor, ik kan wel beschrijven hoe dat gaat, maar die overtuiging, die kan geen mens aan elkaar aan een ander geven. Je kunt het elkaar gunnen, je kunt het elkaar aanwijzen en aanprijzen zelfs. Kom, ga met ons en doe als wij, maar die overtuiging, die verzekering in het hart, dat kan alleen de Heere geven. En dat zien we ook in deze geschiedenis, gemeente, dat die discipelen die daar om dat vuur zitten met die gebakken vis, In vers 12, en niemand van de discipelen durfde hem vragen, wie zijt gij, wetende dat het de Heere was. En wat moet je daarvan zeggen, wetende dat het de Heere was? Nou, als de geest werkt, gemeente, dan weet je het. Ik weet eigenlijk niet goed wat ik er meer over moet zeggen. Als mensen toppen met de vraag van, ja, maar hoe kom ik daar nou aan? En hoe weet ik dat nou zeker? En hoe kan ik dat nou ook zeggen? Ik kan er eigenlijk alleen maar van zeggen, als God dat geloof schenkt en als het in de beoefening is, dan weet je het. En als je dit niet hebt, dan weet je het niet. Het is, zoals een oude vrouw in de eerste gemeente zei, een vanzelfsheid of het is een onmogelijkheid. Geloven, dat gaat vanzelf, als God het geeft, dan geloof je het en dan weet je het. Ik weet, mijn verlosser leeft en dan is er geen twijfel aan mogelijk. Al zou heel de wereld zeggen, je hebt geen heil bij God, en al zou de godsdienst zeggen, en jij hoort er niet bij. Als God het geloof schenkt en als het in de beoefening is, dan weet je het. Dat is, naast het toevlucht nemende van het geloof, is dit ook een aspect van het geloof, dat is zeker. Als het geloof in de beoefening is, dan ben je zeker. Dan kan je niet ongelovig zijn. Wetende dat het de Heere was. En dan moet je niks anders doen, gemeente. Nou is het de weg dat we daar nou om leren bidden. Want als ik dat nou zelf niet kan bewerken, en als ik dat nou zelf niet kan maken, en als ik nou arm ben en ellendig in mezelf, en als het mij ontbreekt aan geloof. En dat is ook altijd weer zo, hè, want deze discipelen die hadden dat ook niet in de zak zitten. Die waren vaak meer ongelovig dan gelovig. Maar hier kregen ze het weer, en hier was het in de beoefening, en ze wisten het, het is de Heer. En dat is nou bij aanvang en bij voortgang nodig, gemeente, dat de Heer zelf dat geloof schenkt. En ook het geloven in de beoefening. Dat kan je ook niet zelf. En dan zijn er altijd mensen die zeggen, nou, dan ga ik het maar afwachten. Dan ga ik achterover liggen, dan ga ik luieren en dan zie ik het wel. Maar een arm en ellendig volk kan dat niet. Dat werpt zich in de zee. Dat vlucht tot de Christus, ook met alle twijfels en met alle vragen en met alle ellende en met alle nood. Heere, hier ben ik. Ik ben een zondig mens en het ontbreekt mij aan alles. Het ontbreekt mij ook aan het geloof. Maar u hebt het toch gezegd, al wat u ontbreekt, dat schenk ik. Zo gij het smeekt, mild en overvloedig. En dat niet alleen maar voor het eerst, gemeente, maar telkens weer opnieuw. Ze moeten weer precies dezelfde dingen leren. Het is de derde maal, zo staat hier, dat Jezus zich aan zijn discipelen openbaarde. Nieuwe blijken van zijn gunst. Nieuwe schuldbelijdenissen. Nieuwe gemeenschap. Oude dingen worden nieuw. Dingen die in beginsel zijn geleerd, worden verdiept, worden uitgewerkt. Dingen waarvan ze weinig verstand hadden, worden hem meer geopenbaard en verklaard. En zo gaat het hele leven door. Maar één ding. De Heere zegt, komt herwaarts. En zeggen uw ziel dan. Ik kom tot u gevloden. Laat de oprechtheid meer en meer met de vroomheid mij behoen. Amen. Laten we samen de Heere nog zoeken. Heere, wilt u ons deze eerste beginselen leren en geef ons ook voortgang om dat te leren als we een beginsel daar iets van hebben leren kennen. Te leren wat het betekent om een zondig mens te zijn en dat ook te blijven in eigen oog. En om zo steeds meer en steeds weer en steeds eerder ook de toevlucht te mogen nemen. En niet anders doen dan te schuilen. Want die in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, die zal vernachten in de schaduw des Almachtigen. Heere, geeft u dat te beleven. Voor het eerst als we nog onbekeerd zijn, maar ook bij vernieuwing. Laat uw kinderen daarin geoefend mogen worden, Heere, in zonde en genade. Zelfkennis, godskennis en Christuskennis. En geef zodat het waar mag zijn, dat dat de uitwerking mag zijn van de prediking. De mens op het diepst vernedert en u op het hoogst verhoogt. U in uw goedheid en goede tierenheid, u hebt gesproken, komt herwaarts. Uw handen gingen uit tot aan een wederstrevig volk. U breidde uw armen uit tot een wereld verloren in schuld, tot de einde der aarde, en u roept ze om behouden te worden. Heere, geeft u dat wij met doorboorde oren mogen horen en dat een ellendige en arme die hier in de kerk zit vanochtend uitgered mag worden, ziende op die wijd uitgebreide armen en die doorboorde handen. Wees u met ons het verdere van deze zondag, breng ons ook vanmiddag weer bijeen. Wees ook met en ieder die deze dag een taak heeft, de organist, de ouderling van dienst, de diakenen. Geef ons ook wat nodig is als koster. En een ieder die ondersteunend werk mag doen, ook in de techniek. Heere, laat alles mogen uitlopen tot de eer en de verheerlijking van uw grote naam. Vergeef ons onze zonden en hoor ons gebed om Jezus wil. Amen. Psalm 66 vers 8 en 10 zingen wij tot slot. Komt luister toe, gij Godgezinden, en God zij altoos op het hoogst geprezen. aanbiddende harten de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn aan uw lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.
lijstje staat op mijn. Even kijken of het.